En onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 26, de versen 4 en 5. Hij die vol ijdelheid een spoorloos leven leidt, wordt met mijn vriendschap niet vereerd. En huichelaars die hun vlekken schijnheiliglijk bedekken, zijn van mijn omgang vergeweerd. En het vijfde vers, mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad, bij wie ik mijn voet niet zet. En wat er verder volgt, in de versen 4 en 5 uit de 26e psalm. Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de tweede zendbrief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het 13e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 13. En dit is de derde maal dat ik tot u kom, in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezende aan degenen die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Dewijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo heeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt, beproeft u zelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. En daarom schrijf ik afwezende deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde en wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. En groet elkander met een heilige kus, u groeten al de heiligen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons wederom hier gebracht rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En o Heere, dat gij de schriften kwam te openen en onze harten kwam te openen om te mogen verstaan wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. O Heere, we zijn zo blind in hemelswegen en we kunnen dat wel genoeglijk in de mond nemen, maar maak ons werkelijk arm van geest, opdat we zouden begeren de gerechtigheid van Christus voor het eerst en opnieuw, dat gij verheerlijkt zou worden in uw eigen werk. Heere, en dat we elkander zouden opdragen in de gebeden. O Heere, niet onze favorieten. Gij, o Heere Jezus, zegt, en bid voor uw vijanden. En al sla iemand op uw linkerwang, keer hem ook de andere toe. O Heere, wat is het toch een gebed voor favorieten in onze dagen. Maar mocht gij ons bidden, leren, en vergeef ons onze schuldenaren, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, o Heere. Vergeef ons onze schulden, want Heere, we bidden niet nadat het behoort te zijn. En hoe zouden we leren bidden, Heere, zonder uw voorbeden en zonder dat de Heilige Geest in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen? Dan is het ook maar een ijdel verhaal van woorden, al zijn we nou predikant, of al zijn we luisteraar, of al zijn we oefenaar. O Heere, er is maar één leraar der gerechtigheid. Die zijn discipelen leert bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. En mochten we dat gebed niet alleen op onze lippen uitspreken, maar dat het in ons hart geboren mag worden, elke dag maar weer. En dat we bidden zouden, Heere, in uw naam, in de naam van Christus, naar de wille Gods, Heere, zoudt gij daartoe nog de prediking des woords willen zegenen? Daar zijn we toch steil en diep afhankelijk van. En dat we de zoon van uw kleed mochten aanraken, Heer, in onze rampzaligheid. En niet alleen dat wij in dit leven op Christus zijn hopende, want dan waren de ellendigste van alle mensen. Maar dat we mochten hopen met een waarachtig geloof op u die in den hemel zit. Opdat wij dit leven, dat niet anders is dan een gestadige dood, en zouden doorkomen, Heere. Hoe zouden we dit leven doorkomen zonder u en zonder uw gemeenschap? O Heere, gij hebt ons voorgesteld wat de weg is. En gij komt het ons iedere prediking weer voor te stellen die naar de zin en mening is van uw Heilige Geest en naar uw woord. Wat de weg is en wie de weg is en wat er op die weg beleefd wordt en wat er op die weg geloofd wordt. O Heere, mocht gij het ook deze avond ons leren en dat uw naam verheerlijk mag worden in ons aller leven. Gedenk de zieken, de eenzamen, de zovelelei leed en beproefde. Uw oordelen gaan over de wereld. En wie merkt het nou op? Het is alles zo overgegeven, lijkt het wel, o Heere. Maar wij hebben u eraan gegeven in het paradijs. En wat voordeel zouden we hebben? Maar gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want Heere, wat zult gij dan doen met uw grote naam? Ja, die naam zal verheerlijkt worden over het rond der aard. Ja, voor uw tronen hier beneden. En straks zal het zijn één herder en één kudde, een schare die niemand tellen kan en die gij gekend hebt van voor de grondlegging der wereld en toegebracht hebt in de tijd en uw lof hebt doen verkondigen. En dat we het mogen beoefenen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Heere, mocht gij ons die verwachting in het hart geven. En dan waar niet steunen op prinsen, zelfs niet op prinsen, waar geen heil van te verwachten is. Verlos ons van een kerkgeloof en van een domineesgeloof, maar geef ons het ware zaligmakende geloof. Opdat we u zouden mogen verheerlijken in uw eigen werk en weg. En lieve Heere, gedenk uw volk Israël. We kunnen dat maar niet laten, want Heere, het gaat om dat volk. Het gaat om de God van dat volk en dat zijt gij zelf. En de wereldvolk, de wereldbevolking staat tegen uw volk op. En ook in reformatorisch Nederland is er wel zoveel verborgen antisemitisme, o Heere. Mocht gij ze maar ontmaskeren, zelfs in de reformedia. De dominees die zwijgen als het graf om de eigen positie te redden. Maar mocht gij het eens aan het licht stellen. Mocht gij hun oogmerken aan de dag stellen. O Heere, uw volk kwijnt eronder. Met een gesloten mond over de aarde. Omdat het licht op de kandelaar wordt geweerd. Ja, uitgeblust. We hebben de Heilige Geest smarten aangedaan met al onze redeneringen en ons kerk zijn. Heere, sta er nog eens over op. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefden, in afhankelijkheid des Heeren wensen wij de tekstwoorden van deze morgen verder te overdenken. Die wij u nogmaals voorlezen uit Hebreeën 12 vers 1 en 2. Waar aldus staat geschreven, daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben. Liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En de tekstwoorden hadden we reeds onderverdeeld in vier hoofdgedachten. Ten eerste de leidzaamheid der heiligen. Ten tweede de loopbaan der heiligen. Ten derde het voorwerp des geloofs. En ten vierde de voorgestelde vreugde. En deze morgen hebben we de eerste twee hoofdgedachten. De eerste hoofdgedachte overdacht en een gedeelte van de tweede hoofdgedachte. En bij deze tweede hoofdgedachte, namelijk de loopbaan der heiligen, willen we nog een ogenblik stilstaan voordat we overgaan op onze derde gedachte, het voorwerp des geloofs. En dat we zullen eindigen met de voorgestelde vreugde. Geliefden, om de geestelijke loopbaan te kunnen lopen, moeten we door de enge poort gegaan zijn. En op de smalle weg des levens moeten alle last der zonde afgelegd worden. Niet in eigen kracht, maar door het geloof van Christus, om de prijs der overwinning te kunnen behalen. Er wordt wat met de zonde gestreden, maar dat is een verloren strijd. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. En zelfs Gods volk wordt zo menigmaal overvallen door de lusten van het vlees waarvan zij afhankelijk dachten eraan gestorven te zijn. Of heb je dat nooit? Maar het vlees, geliefde, wordt nooit geest. En het vlees wordt nooit bekeerd. En daar gaat Gods volk, Gods ware volk, diep onder gebukt. Niet omdat het vlees nooit bekeerd wordt, maar omdat het een last is. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Want geliefde, Gods volk heeft vanuit de liefde gemeend heilig voor God te leven. Ja? Maar ze komen er steeds meer achter onheilig te zijn in alle bewegingen van het vlees. En om die reden roept Paulus uit: wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Nou wist die man dat dan niet. Jawel. Ja, want tegelijkertijd mocht Paulus roemen in de enige gerechtigheid die voor God geldt. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Maar geliefden, om de loopbaan te lopen, moet alle last der zonde afgelegd worden door het geloof. En het geloof houdt het vlees voor dood. Paulus zegt, en dat is geloofstaal, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar God de levende zijt in Christus Jezus onze Heer. De zonde zal u niet heersen. Er staat geschreven, volk des Heren, dat de zonde over u niet zal heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade en van de heerschappij des duivels verlost. En dat moet toch een grote troost zijn, geliefde, voor degene die het zo dikwijls van de zonde moeten verliezen en daaronder gebukt gaan tot stervens toe. Want de zonde is Gods volk de dood geworden. En ze kunnen er niet in leven, doch ze struikelen in velen, tot hun gedurige smart. En geliefden, het leven des geloofs is een strijd. En de loopbaan die ze moeten lopen, dat is geen kalme weg, maar vol hindernissen en gevaren. En toch op die weg, daar zal u, kinderseren, uw voet aan geen steen stoten. Dat is wonderlijk. Maar reizigers op de smalle weg wandelen niet op hun gemak, nog voor een ontspanning, maar ze haasten zich, hoewel het geloof zich niet haast, maar ze haasten zich door het geloof om de stad Gods, de stad te bereiken die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Doch die geloven die haasten niet, er is tweeërlei haast. Er is een haasten om des geloofs wil. En er is een vleeselijke haast. Nou, Gods volk die rent niet vleeselijk over die smalle weg. Maar ze haasten zich achter de Heer Jezus aan. Net als de herders. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de krib. Dat is een haaste des geloofs. Het waren geen wandelaars, die herders, maar lopers. Ze liepen op de loopbaan der heiligen, om achter de prijs aan te jagen. Paulus zegt, één ding doe ik, Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus. En je zou zeggen, Paulus drukt zich nogal activistisch uit. Ja, zo leest de remonstrant het woord, maar zo staat het er niet. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 vers 10. Doch door de genade Gods ben ik die ik ben. En dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan alle andere apostelen, doch niet ik. Maar de genade Gods die met mij is. Dus in deze context, geliefden, moeten we het ook afleggen van de last der zonde. Moeten we de last der zonde verstaan. En dat komt niet tot stand door werken, door de werkende mens, maar door de genade Gods. Gods volk wordt geleid door woord en geest en door de liefde van Christus gedreven. Dan is de Heilige Geest uw drijver. De uitgestorte liefde is geen zelfstandige kracht waarover Gods volk beschikt. Nee, nee en nog eens nee. Hypocrieten schermen met de liefde, maar dat is de liefde van Christus niet. En ik heb er ook wel het een en ander over geschreven. Dat het gros christenen die wordt gedreven door algemene liefde. En algemene liefde is zelfliefde. Dat is niet de liefde, dat heeft niks met de liefde van Christus te maken. Nee. Zonder invloed van de Heilige Geest kan Gods volk met de liefde Gods niks beginnen. En ze zijn afhankelijk van de roeringen des geestelijke waters. God zet zijn volk in beweging. En dat doen ze zelf niet. Want zonder hem kunnen we niks doen. De Heer zegt dat zonder mij kunt ge niks doen. Niks, Heer, nee, niks. Wil je nog wat doen? De loopbaan, ofwel de smalle weg des levens, die de geroepen heiligen lopen, is afgebakend door twee muren aan beide zijden. Dat zijn de muren van Gods onwankelbare trouw, die nooit de val van zijn schapen, de afval van zijn schapen zal gedogen. Gods volk kan wel betoverd zijn, ver van hun plaats zijn, in wettische dienstbaarheid verkeren, maar ze kunnen nooit afvallen. Ze gaan van kracht of van klacht tot klacht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Ja. Toen kwamen die herders, ze kwamen met haast. En vonden Maria en Jozef en het kindje liggen in de kribbe. Dat is het zalige oord in Sion. Door het geloof. Maar u zegt, wat hebben die herders uit Efrata's velden daar nu mee te maken? Nou, die hebben er alles mee te maken. Want op de smalle weg lopen allemaal lopers met een beestenstal van binnen. Die mensen die lopen niet met de borst vooruit, tenminste als ze op de plek zijn. Nee, meestentijds kruipen zij op de smalle weg wat voort met het hoofd naar beneden, zoals een geslagen hond naar zijn meester kruipt. Want in die beestenstal van binnen, geliefde, verkeren zoveel onreine vogelen, vleeselijke lusten en van al die doodbrakerijen, dat je er soms moedeloos van wordt. Weet je dat nooit? En dat bederf van binnen, dat blijft altijd maar doorgaan. Het wordt niet minder, maar meer. Heb je er ook zo'n last van, geliefde? Ik weet me soms geen raad vanwege dat bederfelijke bestaan. Soms denk ik dat de duivel nog christelijker is dan ik. Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En hetgeen ik wil, dat doe ik niet. En hetgeen ik niet wil, dat doe ik. Ik alleen nog mens, wie zal mij verlossen van de oude mens? Nee, ik dank God door Jezus Christus. Want die oude mens is gedood. Maar het lichaam der zonde schijnt nog zo dikwijls springlevend alsof er nooit wat gebeurd is. Dan kun je je wel op de mesthoop van de wereld werpen. Want er is geen onderscheid vanuit die mens, helemaal niks. Ik ben een en al wereld en met de wereld kan ik beter overweg dan de godsdienst. Want ik ben wereld, maar ik heb genade gevonden in Gods ogen. En geliefde, God maakt onderscheid waar het totaal niet is. Ja, op het kerkelijke erf onderscheiden de kerkmensen zich van andere kerkmensen. Je wordt er misselijk van. En Gods volk doet er ook massaal mee. Hè? Ikebod, Ikebod, Ikebod. Dat is de enige kerk die legitiem bestaan heeft in onze dagen. Er kunnen er geen twee meer met elkaar lopen. Want als je Jacob zijn zonde bekend gaat maken met de hand in je boezem. En Israël zijn overtredingen. Dan moet je eens kijken hoeveel er tegenover je voorbij gaan met een dichtgeknepen neus. Alsof je de pest hebt. En zelfs onder velen van Gods volk viert het godenvijandige humanisme hoogtij. Hè? Lief zijn voor elkaar. Iedereen is een waarde laten. Dat is zo'n beetje de grondregel van het heilige christendom. En om die reden, geliefde, vertrok Christus naar de delen van Tyrus en Sidon, omdat er voor hem geen plaats was in de harten van het vrome volk. Dat is nog zo hoor. Dan mag je de geestelijke loopbaan lopen, geliefde, met de leidzaamheid van Christus, dan krijg je een berg afgunst te verduren. Nee, omdat men je het licht, het licht van Gods gunst in de ogen niet gunt. Als je maar nog wat ootmoedig bent, hè, dan laat men je wel met rust. Hè. Maar als je niks meer bent en Christus alles voor je is, dan breekt de vrome hel los. En dan werpt men je alles voor de voeten, doorgaans met bijbeltekst en vrome woorden, om je op je woorden te vangen. Dat hadden de Sanders deden, dat was ook het werk van de Sanhedristen, hè, bij Jezus. En het is bijna de dagelijkse praktijk die ik ervaar. In communicatie met mensen. Af en toe krijg ik eens een zielenvraag, maar het meeste is allemaal galzicht. En de duivel weet dat hij een korte tijd heeft en de listen van de Satan zijn me niet onbekend. Dat zegt Paulus en dat mag ik onderschrijven. Heel Nederland, dat lijkt wel betoverde grond. Er is een hele andere geest gaan waaien. En als het kruis van Christus je niet met je neus in het stof drukt, dan zie je niks van deze dingen. Ook niet als je predikant bent. Hoor. Echt niet. Ook niet als je toch Gods volk behoort. Dat zegt niks. Is de geest vaardig, gedurig vaardig over je? Dat maakt het verschil. En anders fijn je mee, of met de godsdienstige rest, of met een sectarisch clubje, dat van louter sentiment aan elkaar hangt. God werkt in onze dagen alleen en uitsluitend door de enkeling en meer buiten de kerk als in de kerk. En als er van die enkelen weer schamen scholen, dan blaast God erin. Hè, vanwege de onderlinge wedijver die in het vlees begint en in het vlees eindigt. Het is wat dat betreft, geliefde, een verschrikkelijk ziekelijke en verwijfde tijd. En de oordelen gaan over de wereld en Gods volk is niet verenigd. En het gewone volk wordt staande de vergadering misleid op alle gebied. De kandelaar is al lang verplaatst, maar niemand slaat er acht op. Het wordt zelfs ontkend. Weet je hoe dat komt? Omdat ze geen kennis hebben aan de roeringen des waters. Ja, dan kan het een prachtige kerkzaal zijn. Ja, mooi bed al. Ja. Objectieve rechte prediking. Sacramenten. Ja. Maar als Gods geest gemist wordt, geliefde, wordt alles gemist. Ja, de geest is geweken uit de westerse kerken. Men kan zelfs bevindelijk preken. En toen ik in de eerste liefde liep, toen dacht ik, nou, al die mensen zijn wel bekeerd. Toen begon ik met die mensen te spreken en ik viel, mijn mond viel open van verbazing. Toen kwam ik erachter dat het woord geen kracht had gedaan. En alles gaat goed volgens de kansels, hè, met een objectieve verwijzing naar Gods verbond. Maar geliefden, als God aan zijn verbond zal gaan gedenken, dan zal niemand zijn vrome stand nog kunnen ophouden. Want God zal alle hoge plaatsen, inclusief de kerkelijke brokstukken, tot gruis vermalen. Want hij zal Juda's steden herbouwen uit het stof. En dan is ook Gods volk totaal failliet en ontbloot tot het fundament, Christus. Maar dat, daar is vooralsnog geen sprake. Ja, er moeten nog heel wat heilige huisjes in en uitwendig met de grond gelijk gemaakt worden. Zal Gods ware volk elkaar weer in Christus om de hals vallen. Niet op een dode foto waarop David en Jonathan elkaar omhelzen. Maar werkelijk, geestelijk bij God vandaan. En in de hitte van de vervolging en de beproeven. En daar zal ook de grote afval komen. Waarbij de afval van de PKN in het niet valt. Een afvallige kerk. Daar zal blijken dat het kuddeke van Christus zeer klein is. Een zeer klein kuddeke, klein in getal. En op de loopbaan te lopen met leidzaamheid moet alle last afgelegd worden. Er mag ons niks hinderen op die loopbaan. Ook Gods volk niet. Als een kind van God een hinderpaal is op die loopbaan, dan heb ik er afstand van moeten nemen. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijke broeder die ongeregeld wandelt. En niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Wat is dat ongeregeld wandelen? Dat is met de godsdienst ook. Dat is ongeregeld wandelen. Want dan loop je niet in de voetstappen van Christus. Dus als een broeder of zuster een hinderpaal vormt op de loopbaan die ons is voorgesteld, dan moeten we van hem of haar afstand nemen. Vooral als de bediening, als ze de bediening of roeping gaan lasteren waarmee Christus ons geroepen heeft. Kom je in de Bijbel letterlijk tegen. Paulus heeft Hymenaeus en Alexander aan de Satan overgegeven. Opdat ze niet meer leren zouden te lasteren. En we mogen nooit barmhartiger zijn dan God en zijn woord. En als men onze roeping van Gods wegen met duivelse verdachtmaking in discrediet stelt, dan hebben we net zoals Paulus te handelen, namelijk zoals hij dat deed met Hymenaeus en Alexander. Om de zulke over te geven aan de Satan, tot verderving van het vlees. Opdat de geest behouden zou mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Dus de zwaarste tucht heeft desondanks de behouding der ziel op het oog. Hè? Want God heeft lust aan goede tierenheid. Hè? Hoewel alleen en uitsluitend in Christus. En de loopbaan lopen met leidzaamheid van Christus gaat altijd gepaard met een groot en goed van de Heere te spreken. En aan alle vlees te verdoemen. Dat hoort er wel bij hoor. Je hoort mensen wel eens goed van de Heere spreken. Tenminste zo lijkt het. Hè? Maar ze separeren niet op het scherpst van de snede. Die mensen willen aangenaam zijn. Maar daar mooi voor uitkijken. Voor aangename mensen. Dat zijn de gevaarlijkste mensen. Een God op het hoogst verheerlijken en de mens op het diepst vernederen. Hoor. Dat hoort altijd bij elkaar. Hoor. Je moet niet gelijk ja knikken. Want de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht wordt in onze dagen meer en meer belasterd als zijnde een strijd tegen vlees en bloed. En de Heer Jezus heeft daarvoor gezegd, indien zij mijn woord bewaard hebben, zo zullen zij ook de uwe bewaren. En je moet de woordtucht maar eens hanteren. En dan kom je er wel achter wie je vrienden zijn en wie niet. En David kende die tafelbroeders maar al te goed, hè. Als zij van vrede sprak, dan waren zij in de oorlog. Ik heb het zelfs meegemaakt in de kerk van Jan de Wit in Springvoort. Dat de Heer me gaf te getuigen. En ik zag de gezichten vergrammen. Ja. Dat doe je mij niet aan, hoor. Nee. En onder die huichelende en spotachtige tafelbroeders knetsten zij over mij met hun tanden. David zegt, Heere, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun lieder verwoestingen, mijn eenzame van de jonge leeuwen. En op een andere plaats schrijft David een gouden kleinoot omtrent de bestrijders vanuit zijn eigen leven, maar ook voor de kerk onder het kruis van alle tijden en plaatsen. De ganse dag verdraaien zij mijn woorden en alle gedachten zijn tegen mij ten kwade. Een duivel is nooit op vakantie, geliefde. En zal nooit aflaten om degene die het getuigenis van Jezus hebben, duivels verdacht te maken, op hun woorden te vangen. Paulus had een behagen in al die smaadheden. Nou, dat is dubbele genade hoor. Want de Heer had tot hem gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan gaat de apostel roemen, in en door vrije genade, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. En daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in benauwdheden, in vervolgingen om Christus wil. Want als ik zwak ben, zegt hij, dan ben ik machtig. En o geliefde, de loopbaan ten hemel, dat is geen kalmerijs hoor. Want God heeft geen kalmerijs beloofd. Hij heeft gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Daar komt alles tegenop. Maar Christus garandeert wel een behouden thuiskomst. Voor degene die een levend lidmaat mogen zijn van de bruidskerk van Christus. Nou, dan mag de hel vrij woeden. Wij hebben vader zoon aan boord en het veilig strand voor de ogen. En afleggen alle last en de zonde die ons zo lichtelijk omringen. En voor je het weet zit je erin verstrikt. Namelijk in de strik van de begeerlijkheid des vlezes, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. En de duivel heeft zoveel subtiele strikken op zijn boog, dat wij hem in eigen kracht niet kunnen wederstaan. Christus zegt tot zijn discipelen, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Oh, het vlees is zo zwak, mensen. En die vertrouwt op s'mans benen, wil God geen hulp nog heil verlenen. Ik heb een last op mijn hart vanavond. En ik moet het verwoorden met de woorden en het getuigenis van Maarten Luther. Ik kon er geen andere woorden voor vinden. En ik betuig in Gods tegenwoordigheid met Maarten Luther. Hij zegt, als het geloof zoek is, dan is Christus zoek. Maar waar Christus niet is, daar hebt u aan de liefde niks. Als u daarentegen eensgezindheid in de geest en in Christus bewaart, schaadt het u niet als gij in onenigheid leeft met degene die het woord bederven. En zo de eensgezindheid in de geest verscheuren. Ik wil liever, zegt Maarten Luther, dat zij zich met de gehele wereld van mij afscheiden en mij vijandig gezind zijn, dan dat ik van Christus zou willen scheiden en hem tot een vijand zou moeten hebben. Wat echter wel zou gebeuren als ik zijn eenvoudige en heldere woord zou gaan inruilen voor ijdele droombeelden van mensen, waarmee zij de woorden van Christus naar hun eigen believen verdraaien. En de ene Christus is voor mij groter. Die Christus is voor mij groter dan alle mogelijke eensgezindheid in de liefde. Dat zegt Maarten Luther. En weet je wat hij verder zegt? Wij zullen niet dulden dat het woord van God in welk leerstuk dan ook geschonden wordt. En Maarten Luther schrijft verder, de vergeving van zonde heeft betrekking op hen die zwak zijn in hun geloof en in hun gedrag en die hun zonde kennen en vergeving zoeken. Maar de vergeving heeft geen betrekking op hen die de leer bederven en die hun dwaling en zonde niet toegeven, maar in een vijandige houding daarin volharden, alsof het de waarheid en de gerechtigheid is. En daardoor bewerken zij dat zij de vergeving van de zonde verliezen, mochten ze die ooit in de inbeelding gehad hebben. Want zij verdraaien en verloochenen het woord dat de vergeving van zonde predikt en brengt. En daarom moeten zij eerst in Christus met ons één worden. Dat wil zeggen, zij moeten hun zonde inzien en hun dwaling corrigeren. Als dan nog de geest der zachtmoedigheid ontbreekt, kunnen zij ons terecht aanklagen. En dat zegt Luther in zijn commentaar op de Galatenbrief, pagina 362 tot 363. Je kunt nalezen. Dus al die zedenmeesters en zedenmeesteressen die de liefde en de eenheid in een vaandel voeren, ten koste van de tucht en de waarheid, dus de leer van Gods woord, de zonde goed praten en zich weigeren te bekeren, weigeren de tucht toe te passen, laat die na een eerste of tweede vermaning varen. En er horen ook predikanten bij die onbekeerde ambtsdragers inzegenen. Laat ze varen. Na een eerste of tweede vermaning. Want die wandelen niet recht naar het evangelie. En die lopen de loopbaan niet met leidzaamheid van Christus. En je kan preken als een engel, geliefde. En wie het hoort, die horen het. Maar al kom je niet in de schuld met je inzegening van onbekeerde ambtsdragers, kan je niet voor God verschijnen. Gods woord leert uitdrukkelijk, leg niemand haastelijk de handen op. Nou, ik heb er genoeg leergeld aan gegeven. En in een preek over Klaagliederen 5 vers 21 preekt dokter Kolbrugge geen eenheid, maar bekering, waarin hij scherp separeert tussen een menselijke en tussen een goddelijke bekering. Nou, Christus spreekt geen godsdienstige en horizontale oecumene, maar veel eer verdeeldheid. Hij zegt mij niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, de dochter tegen de moeder en de schoondochters tegen de schoonmoeder. En dus mens huisgenoten. Die zullen ze vijanden zijn. Nou, over deze tekst heb ik nooit een dominee horen preken. Weet je waarom? Ze genezen liever de breuk van de dochter mijns volks op het licht, zegt de Heer. Vrede, vrede, een beetje bevinding, een beetje separatie. Maar je moet eens luisteren, ze sparen toch de kool en de geit. Moet je maar eens goed luisteren, moet je maar eens goed opluisteren. Doch daar is geen vrede. Je kunt de bannen in de gemeente wel laten leggen en een beetje vrome preken houden. Bidden voor je favorieten, maar daar komt de Heer niet in mee hoor. Tenzij gij lieden de ban uit het midden van u lieden verdelgt. En Christus, de profeet en de apostel, preekte de volle raad Gods. Dat accepteert de godsdienst niet hoor. Men wil wel evangelie horen als de volle raad Gods maar achterwege blijft. Want bij een prediking van de volle raad Gods komt de vrome mens er buiten te staan. En dan barst de vijandschap pas los. En Stefanus werd als een lasteraar van de wet uitgemaakt. Paulus als een pest gebrandmerkt. En Christus werd door al die gemoedelijke mensen, die gemoedelijke kerkmensen, hè, die Jezus aanvankelijk gaarne hoorde. Die zat allemaal met zijn kwijlende mond in de kerk. Maar toen die ging separeren tussen schijn en zijn, toen sleepte ze hem naar de stijlte om hem te pletter te gooien in het ravijn. En vergoed van hem af te zijn. En die aangename mensen zullen wel uitgeschreeuwd hebben, u hebt ons bedoeld, gemene Nazarener. We kunnen uw leer niet meer verdedigen. Nou, er is nog niks veranderd in onze dagen. De leer van Christus is vroom vleesverterend, wie het ook betreft. Al was je ook 10 keer bekeerd. He, want dat wat uit het vlees geboren is, dat blijft vlees. En er is zoveel vroom vlees in onze dagen, mensen. Kerkjes spelen, allemaal vroom vlees. En weet je wat ze zeggen? Het was een gebaande weg. Er is niks van God bij. Want weet je wat eraan bekeert? Het kruis. En Mozes moest zijn hand in eigen boezem steken. En toen kwam zijn hand er melaats uit. He. Die man die kon niks meer in rekening brengen dan verdoemelijk vlees. Of dacht je dat Mozes een verdienstelijke hand opgehouden heeft? Nee, want die hand was melaats. En als verdoemelijk vlees moest hij de oordelen Gods in Egypte afkondigen. Maar hij moest ook de duivel, de slang, bij zijn staart grijpen, omdat zijn kop reeds vermozzeld was door de middelaar van het nieuwe verbond. En toen werd de slang weer op een staf, op Gods bevel, toen werd hij weer een staf, die slang. God kan een duivel krachteloos maken, zijn stomme stok. De muilen der leeuwen toesluiten, het helle vuur van zijn verterende kracht ontdoen. Ja, wat kan de Heer eigenlijk niet? Hij heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En God loopt niet achter de feiten aan. En in het leven van de kerk moet alles medewerken ten goede. En daarom hebben wij God in alles te danken, in alles. Maar daarvoor moet je steeds weer opnieuw ingewonnen worden en overwonnen. Want Gods ware volk is zo gewillig niet, hoor. Geloof me niks van die praat van onze daar. Gods volk is zo gewillig niet. Ik geloof niet in gewillige mensen. Dat is allemaal vroom vlees. Gods ware volk moet steeds gewillig gemaakt worden. Ik ben nog erger dan Jona. Maar als ik weer nieuwelings en uitbraaksel der hel mag inleven, geliefde, dan is de gewilligheid van Christus me het dierbaarst en dan ben ik gaande tot zijn dienst. Hoort u? Als een uitbraaksel der hel. En zoals Jona als een uitbraaksel der hel door de vis uitgespuwd werd op het strand van Gods gunst. Ja, maar Jona heeft zijn theologie niet onder water in de vis geleerd. He, niet op het droge, maar in de vis geleerd. He, in de diepte der zee. En zo gaat het nog. He. En laat al die stuurlui op het droge maar kakelen. God oefent de zijnde in de diepte van de beproeving. En dan is een mens uitgebeden en uitgerangeerd. He, daar in de diepte gaat de geest in je bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. En God verdedigt zijn eigen woord en werk. En dat woord bewijst zichzelf met de daad. Ja, tot in alle eeuwigheid. He, Paulus zegt. He, daar wij zo'n grote wolk der getuigen hebben. He, maar de last is mij opgelegd. En wee mij als ik de volle raad Gods niet verkondig. Aan deze zijde van het graf, dan is het maar stukwerk. He. En daarom wordt het ook genoemd de dwaasheid der prediking. Veel mensen geloven in de prediking. Nou, ik niet. Ik geloof in het woord. Gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. He, Gods woord heeft geen verdediging nodig. He, Paulus bewees Christus uit en met de schriften. En als je Christus recht verkondigt, gaat dat altijd gepaard met de verdoeming van alle vlees. Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. He, dat geldt vooral voor het vrome vlees dat zich als een slachtoffer aanstelt en de tucht van Gods woord verwerpt. He, je hebt mensen, zelfs dominees, die kunnen scherp preken. Ja, maar ze zetten zichzelf niet onder de tucht. En die geesten moeten we bestraffen en bestrijden, he, wie het ook betreft. Met insluiting van onszelf, want God handelt zonder aanzien des persoons. En Petrus werd als een Satan neergezet en bestraft toen hij Christus op zijn loopbaan hinderde en in de weg stond. Gods volk kan ook zwanger zijn van de duivel. Hoor. En dan is het te bestraffen op gezag van het woord. En ik steek de hand in eigen boezem, geliefde, want we zijn dagelijks te bestraffen. Ik heb geen andere gerechtigheid dan die van Christus. Maar je laat het woord Gods woord. En alle die zich tegen dat woord verheffen, die zullen zich er tegen te pletter lopen. IJzer scherpt me niet met een stuk verrot hout. IJzer scherpt me met ijzer. Niet meer rijke jongelingshout. Want hout, hooi en stoppelen zullen verbranden, maar het fundament blijft. En blijf je hout, hooi en stoppelen aan de hand houden, dan zal je de loopbaan niet kunnen lopen, zoals Paulus dat door de zin en mening des Heilige Geestes bedoelt. He, want wat men ook voorwermt aan vrome kwakzalverij en gemaakte liefde, ik geef er nog geen cent voor. Ik heb er zelfs genoeg leergeld aan gegeven, zei hij. Je moet maar eerst eens een zakje zout met een ander opeten. Kijk of die dat doorstaat. Als je om het kruis van Christus verkeert, moet je eerst maar eens een zakje zout. He. Nou, weet je, die christenen, Die Bunyan tekent op die smalle weg, die had ook veel meelopers en bijlopers. En maar van lieve lee raakte die iedereen kwijt. Ja. Afvalligen zullen in het dorre wonen, maar die mij eren, zegt mijn God, die zal ik eren, maar die mij versmaden, mijn woord versmaden, de tucht verwerpen, die zullen licht geacht worden. En geliefde, de loopbaan uit onze tekst is u voorgesteld. Maar als u denkt met de liefde in uw vaandel de rechten Gods om te kopen, dan moet u de kosten nog maar eens goed overrekenen. God komt nooit mee in het verlengde van de inlegkunde van het vrome vlees. Hoe de mensen daarvan ook onder de indruk kunnen zijn, het zal niet baten. De Heere komt door de vlakke velden. He, want zijn naam is Heer der Heren. En de apostelen en profeten waren aan Gods zijde geplaatst en kenden niemand meer naar het vlees. Paulus kende Petrus, die veinsde met de Joden in Antiochië, kende die niet meer naar het vlees. Hij zei genees je naam. Hij, weet je wat hij zei? Gij die een Jood zijt. De zulke, zoals Paulus, mocht staan. En dat was in de liefde hoor. Maar de waarheid in het vaandelen. Die hebben geen gemeenschap gehad met de werken der duisternis. He, maar die getrouw bestraft in de naam des Heren. En toen Petrus Ananias en Safira ontmaskerde, vielen zij dood neer omdat zij gelogen hadden tegen de Heilige Geest. En die Ananias en Safira geesten, die zijn nog springlevend in onze dagen. He, maar ten dode opgeschreven. Mensen, liegen niet tegen elkander. Want Gods ogen doorlopen de ganse aarde en we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Beleid elkander de misdaden en u zult ondervinden dat God gaarne vergevend is. Maar die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar die ze bekent en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. God kijkt niet naar aangename karakters. Want de lieve karakters, geliefden, zijn zo bedriegelijk als de duivel zelf. God kijkt of je de gezindheid van Christus hebt. Dus of je oprecht handelt en wandelt. Of je uit liefde tot Christus de zonde bestraft. De zonde met name noemt. Man en paard. Moet waar zijn. Denk erom hoor. En al die aangename karakters wilde Jezus van de stijlte te pletter gooien. Toen hij het mes van het woord hanteerde. Dat is nog zo hoor. Ze hebben mijn bijkans op aarde vernield. Puur en alleen om het feit dat we het vrome en het sentimentele vlees in zere naam verhouden. Ik zou je zeggen, geliefde, geef mij maar radicale en zakelijke karakters. Want die zijn het meest oprecht en doorgaans bekleed met de zachtmoedigheid van Christus. He, maar huichelaars die hun vlekken schijnheiliglijk bedekken, worden door mijn vriendschap niet vereerd. En ik heb me niet onder de macht van geen me laten brengen. Ik heb me onder de macht van geen me laten brengen, zegt Paulus. Want ik ben een gevangene van Christus. En dan komen we tot het derde punt van onze overdenking, het voorwerp des geloofs. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste onderwerp, hè. Want je kan wel menen te lopen op een loopbaan. Maar ja. Door wie ben je erop gebracht? Ziende op de overste leidsman, de voleinder des geloofs. Dus de loopbaan kan alleen met leidzaamheid gelopen worden met een geloofsoog op Christus. En dat kan alleen als zijn oog op je is. En dan vaar je wel bij laster, smaad en vervolgingen. Hè, want hoe meer smaad, hè, met hoe meer laster je door de duivel aangeklaagd en aangevallen wordt, hoe meer van Christus. Die het kruis gedragen heeft en de schande veracht, hè, maar niet afgelaten heeft de rechten van zijn vader te verdedigen. En die heeft opgeluisterd met zijn eigen bloed. Ja. Christus heeft de rechten en deugden van zijn vader niet alleen met het woord verdedigd, maar ook in de praktijk, hè, met ter daad. Hij geeselde de entertainment godsdienst de tempel uit in de handhaving van de goddelijke tucht. Nou, geliefde, misschien ken je me nou een beetje, maar ik moet niks hebben en dan ook helemaal niks van een sentimentele prediking. Waar Christus alleen maar als een lam wordt voorgesteld, daar moet ik niks van hebben. We stellen ze Christus voor als een lam die zich alleen maar heeft laten aftuigen door de godsdienst met een zwijgende mond. Maar dat is een bedriegelijke prediking. Om de zonde goed te praten. Nee, geliefde. Christus is niet alleen een lam, hij is ook de leeuw uit Juda's stam, hoor. En hij heeft in die hoedanigheid heeft hij nooit gezwegen als het ging om de ere gods. En zo de herder, zo het volk. De leeuw uit Juda's stam zal de aarde slaan met de roede zijn monds. En met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze doden. Nou is nog een wonder dat we in het leven zijn, geliefden. Als je dat eens mag geloven. Een mooie uitroep, het zijn de goede tieren, nee, de zeren, dat we nog niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Dat is de taal van Gods volk. Hè? en die Christus en schriften, die de rechten en deugden des vaders volmaakt opgeluisterd heeft, in zijn spreken, gedrag, handel en wandel, ja, met zijn leidelijk en dadelijke gehoorzaamheid, is het geloofsvoorwerp van de ware kerk. Hè? Dan is zalig worden nummer 2. Als God maar verheerlijk wordt. En dan gaat de kerk getuigen van hem, hè, die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heeft. Is deze niet de Christus? Ja. Ja, daar moest Rahab een ordinaire hoer voor zijn. Hè? Ja, maar die is door Christus tot de reine maagd verhoogd. Anders maak je van het beeld van Christus een karikatuur. En Rahab bleef Rahab de hoer na ontvangen genade. En deze man blijft een verloren zoon die maar één weg geeft van God af. Hij zoekt uw knecht. Want ik ben uitgezocht, afbekeerd en onbekeerd. En ik heb Christus als mijn enige bekering overgehouden. En nou mag ik hem aanprijzen voor uitbraaksels der hel. Voor demassen die enkel wereld in zichzelf gewaar worden. Voor hen die niet verder kunnen komen als een rijke jongeling na ontvangen genade. Welkom aan de voeten van Christus. Welkom aan de voeten van het Lam. Welkom hellevaders. Hij is het die u zijne vriendschap biedt. En hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij zal zwijgen in zijn liefde over hen die gewaar worden dat zij met al hun vroomheid geheel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Nou, die mensen kom je niet zoveel meer tegen hoor. Ja, allemaal bekeerd. Allemaal vroom. Allemaal onschuldig. Ja, naar de hel met je onverdoemelijke onschuld. En ik hoop dat je gauw stikt geestelijk wel te verstaan. Want je bent één klomp vijandschap tegen God met je gemaakte vroomheid. Nou, hier is Christus voor vijanden die hem in het gezicht slaan en spuwen. Hier is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hier is de leeuw uit Judestam die de poorten van uw Gaza bestaan uitrukt en uw geveinsde godsdienst afkapt en uw en mijn heimelijke zonde stelt in het licht van zijn aangezicht. Nou, leg uw hoofd maar op het blok, geliefde, want verloren is het toch al. Of dacht u dat u uzelf kunt rechtvaardigen met een vrome schijnvertoning waar een klein kind van God erheen prikt? Mensen, houd toch op met die gemaakte vroomheid. En kom tot zijn heiligdom. Buig u dan in het stof en verhef zijn lof. U zult het nooit doen tenzij Christus zich in uw ziel openbaart als de enige die voor God in het stof gebogen heeft ten dode. En dat voor rebellen en hellen die niks anders verdienen dan 10.000 hellen. En hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Lof zij het lam dat de zonde de wereld op zich nam. Verloren zonen tot zich nam en overtreders verlost. Uit de duivelse ban. U zegt, wat bedoelt u met hier is Christus? Wel, het is een verwijzing naar het eeuwig blijvende woord van God. Hè? En er staat geschreven, ze begonnen. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit. Die Emmausgangers, in al de schrift hetgeen van hem geschreven was. En onze dagen komt men meer en meer openbaar dat men in Christus ook wel buiten het woord om kan geloven. Ja. Maar Christus waarschuwt er uitdrukkelijk tegen. Hè. Als dan zo iemand tot u lieden zal zeggen, zie hier is de Christus of zie daar, geloof ze niet. Gods woord is de enige kenbron waaruit wij Christus kennen. Door woord en geest openbaart hij zich in de harten van verloren zondaren. En dat herhaalt zich in het genadeleven, geliefde. Onmiddellijk of door de prediking des woords. Maar altijd wel door woord en geest. Christus openbaart zich als een volkomen zaligmaker. Zoals er geschreven staat in 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is wijsheid van God. Rechtvaardigheid, heiligmaking. Een volkomen verlossing. En de oude mens doet niet meer mee. Hè? Want Gods kind is een totaal nieuw schepsel geworden. Dat hebben we vanmorgen gehoord. En die nieuwe mens in Christus. Is al het oude voorbij gegaan. Is het allemaal nieuw geworden. Ja, en dan hou je een lichaam de zonde over. Nee, dat ben ik, dat ben u. Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hè? Maar Gods volk mag toch zeggen, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. De oude mens leeft niet meer. Die is gestorven en dat hij gestorven is. Dat is hij de zonde eenmaal gestorven en dat leeft hij God. Alzo ook gijlieden. Een lijk kun je toch niet meer de schuld geven van je vleeselijke bestaan? Wel nee, wel nu geef dan jezelf de schuld. Hè? Van je ellende steek je hand gedurig in eigen boezem. En zo, alleen als geheel verdoemelijk, loop je de loopbaan met de leidzaamheid van Christus, ziende op hem die de schande veracht heeft en het kruis gedragen. Zijn gerechtigheid is de mijne, zijn heiligheid is de mijne, zijn gedrag is de mijne, zijn wandel is de mijne, zijn vruchten zijn de mijne, zijn geloof is de mijne, zijn hoop is de mijne, zijn liefde is de mijne. Ja. Want Christus trouwt zijn kerk in gemeenschap van goederen. Mijn val is de zijne, mijn zonden zijn de zijne, mijn verlorenheid is de zijne, mijn vloek is de zijne, mijn lichaam is de zijne, mijn vlees is de zijne, is het zijne. Het is toch een geheim, mensen. Want hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld geworden. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En schuilen in de wonden van de borg, geliefde, is het beste schild voor de aanvallen van de duivel. Wereld en eigen vlees. En de zonden die ons zo lichtelijk omringen, leggen we op de zondebok Christus. En dat door het geloof. Door aanname en overname. Het woord is vlees geworden. Dat is eigenlijk de hele inhoud van Gods woord. Het woord is vlees geworden. Dat is het evangelie. En dat is het hart van het evangelie. En dat betekent, Christus is zijn kerk nabij in het lijden. En als de demassen ons verlaten omdat ze de tegenwoordige godsdienst lief gekregen hebben, dan is dat geen verlies. Want de Vader zelf heeft u lief, kindersheren. Ze hadden Christus alle verlaten, maar hij zegt, ik ben toch niet alleen, want de Vader is altijd met me. Ja, dan kan het wel stormen in de ziel, hè, maar ik heb een verzoend Vader in de hemel. En als je iets tegen mij hebt, klaag me dan aan bij mijn hemelse Vader. Want ik heb niets anders dan het woord tot mijn verdediging. En al hetgeen hij ooit in mijn ziel gesproken heeft, dat gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En dat woord houdt stand in eeuwigheid. En dat zal geen duimbreed wijken. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, al kwam er een leger van 10.000 man, 10.000 kerkvolk, tegen me op, om een erfdeel der heiligen in het licht te betwisten. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Maar de Heer heeft daarin ook gesproken. Weet je wat hij gezegd heeft? De lieden die met u twisten zullen vergaan. Ja, ik was nog een klein jongetje, nog steeds. En mijn lievelingsversje dat ik altijd zong, en wat wij ook nu zullen zingen, dat is uit de 86e psalm. En daarvan het 9e zangvers. Dan moest ik altijd maar zingen, toen ik nog een klein jongetje was. Doe een teken mij ten goede, opdat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Ik wist niet dat dat versje in mijn leven zo stempel in zere dienst. Want als je de volle raad Gods mag verkondigen, dan kun je op geen mens meer rekenen, geen vriend meer vertrouwen. En maar dan zal blijken dat er één vriend is die te alle tijd lief heeft. En zulk een vriend is onze Heer Jezus, die in onze plaats ging staan. Ik heb waarachtig geen menselijke verdedigers nodig van de last die mij opgelegd is. En voor degene die krachtens zijn kind en knechtschap staan voor het aangezicht des Heren, staat er geschreven: aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, maar tot u zal het niet genaken. En Gods werk is niet te breken en het is niet te stuiten. En de liefde van Christus is niet te scheiden van de waarheid die in Christus is. En als we mogen staan in zwakheid, gedreven door de geest van Christus, gesterkt door de machtige Jacobs als een zwakkeling, dan leert ons Christus te roemen in zwakheden, in smaadheden, in vervolgingen, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig in hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat bevestigt de Heer steeds weer in de dood van mijn bestaan, ook in de uwe. Want als alle hoop mij vergaat, toont hij mij zijn beide handpalmen, wanneer ik gegraveerd sta voor eeuwig en altoos. Dan weet je wat de Heer gezegd heeft. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw muren van onmogelijkheid, uw muren van bestrijders van binnen en de twisters van buiten zijn steeds voor zijn rekening. En Christus heeft het ganse werk der zaligheid op zich genomen en wij zijn geroepen om zijn woord te bewaren en uit te dragen, naar de volle raad Gods, naar de zin en mening van de Heilige Geest. Dat betekent de vrome mens af te snijden door woord en geest en Christus te verhogen. Ach, kon ik hem eens recht verhogen en dat melden in mijn lied. Een pen die vlekt gedurig en de inkt is dikwijls op. Maar onlangs mocht ik weer eens een welbehagen hebben in mijn zwakheden. Want zijn genade is me werkelijk genoeg, genoeg, genoeg. En dan wenste ik wel ontbonden te zijn en met Christus te wezen. En dan is mijn ziel als een gespeend kind en mijn hart een gewaterde hof in Christus. Die mij omhelsde met een innige omhelzing na zoveel bange tegenspoed. En overvloedig te mogen zijn in het werk van Christus, dan werpt de Heere al het nodige en het overige wel in je schoot. Ik ben onlangs hevig geconfronteerd en geconflicteerd geworden met mensen die vroom vlees omhoog staan. Maar terwijl ik juist de roeping heb om het vrome vlees neer te steken, door de bediening des woords en Christus te verhogen. Mensen, 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 wat een mens niet geeft voor zijn leven, zijn naam en zijn bestaan. Ik heb het over kerkmensen, die de bekering pretenderen. Maar ik hoop dat je spoedig gebrek begint te lijden, net als die verloren zoon, en dat je tot jezelf mag komen om erachter te komen dat je niks dan zwijnenvlees koestert, die van hun vrome drek niet gewassen zijn. En zijn er nog onder ons die van dat zwijnenvlees zo'n ontzaglijke last hebben geliefd? Ik wel hoor. Maar ik mag ook wel eens juichen vanwege het getuigenis des geestes, voor verloren zonen en dochteren, bij de Vader bekend. Het wordt altijd weer vernieuwd en waar bij vernieuwing. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Ja. Maar ik zit geregeld maar in dat vergelegen land, geliefde. Ja, maar de Heere kijkt zo nauwlettend toe, geliefde, dat ik uit die varkensstroog niet zal eten. Want hij heeft mij en alle die zijn verschijning lief hebben een beter lot bereid. Volk, uw heilzon is aan dagen. En Christus maakt altijd plaats voor zichzelf in de afgrond van smerse bestaan als profeet, priester en koning ziende. En dat zegt Paulus, dan verbindt Paulus aanziende op de overste leidsman de volleinder des geloofs. Als dat je geloofsoefening is, dan zien we Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan zien we Christus in zijn drievuldig ambt, die als koning regeert en ook in zijn lijden. Sommige dominees stellen Christus in zijn lijden voor als een slachtoffer. Als ware zijn lijden een lot. wat hem overkomen is door de vijandige Joden. Dat is een valse Christusprediking. Christus regeerde als koning tijdens zijn lijden. En gaf zich gewillig en vrijwillig over in de handen der zondaren. Christus is ook niet vanwege het kruislijden gestorven. Nee, geliefde, hij gaf zijn geest gewillig en vrijwillig over in de handen des vaders. Christus was geen slachtoffer en ook geen martelaar. Hij is zaligmaker en middelaar Gods en der mensen. Hij is de overste leidsman van zijn volk, ook in zijn lijden. En hij is de voleinder des geloofs voor zijn volk, want wij hebben geen volkomen geloof zoals hij dat wel had. En daarom worden we gerechtvaardigd door het geloof in Jezus. En de belofte Gods vinden haar vervulling door het geloof van Christus. Hoor. Dan zou je hele leven bewusteloos leggen, kindersheren. De belofte Gods vinden haar vervulling door het geloof van Jezus. En ziende op de overste leidsman de volleinder des geloofs. En als je op hem mag zien door het geloof, zie je je eigen niet meer. Hè? Want dan mag je van je afzien en op hem zien. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. En daar verstaat de geestelijke, de vleeselijke godsdienst niks van. Hoe vroom ze zich ook in duizend bochten wringen. Zich opwerpen om de leer te verdedigen. Maar geliefde, het bestaat gewoon niet. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Alles wat de mens denkt te weten en te leren buiten de zaligmakende kennis van Christus om. Zijn slechts blinkende zonden. Luther zegt terecht dat het voor de vleeselijke mens onmogelijk is om in geestelijke zaken te oordelen. Nou, als je weet dat bijna alle kerkraadsbanken gevuld zijn met vleeselijke mensen. Ja, nou, statelijk bedoel ik, onbekeerd. En dat dit feit bittere vijandschap oproept onder de vleeselijke vrome godsdienst, dat is ons voorzegd. Ik haal nog een keer Luther aan. Hier heb je het. Toen Christus predikte, kreeg hij te horen dat hij een lasteraar en een opruier was. Toen zeiden ze, deze leer misleidt de mensen en maakt ze tot rebellen tegen de keizer. En zo hebben Paulus en al de apostelen het meegemaakt. En weet je wat Luther dan tenslotte zegt? Zou het ons dan anders vergaan? Nee, het vergaat deze man ook niet anders dan Luther hier noemt, want ze hebben Christus zonder oorzaak gehaat en hem een lasteraar genoemd en zo de meester, zo zijn dienaars. En we zullen in onze zwakheid door de genadekracht van Christus ons geweten nooit laten binden door de lastertongen die de strijd in het kader van Efeze 6 verdraaien als het ware de strijd tegen vlees en bloed. Daar zal ik nooit voor vallen. Nooit. Omdat Christus is staande gebleven in alle verzoekingen. En de prediking naar de volle raad Gods heeft altijd helse tegenstand en subtiele vijandschap opgeroepen. En dat is in onze dagen niks veranderd, geliefden. En Paulus was in deze strijd bijzonder geoefend. En was er meermalen mee geconfronteerd dat de vrome godsdienst hem lager legde om zijn mond te snoeren. Nou mensen, dat is een verloren strijd hoor. Want als God iemand geroepen heeft in zijn dienst om het woord uit te dragen, dan kan geen duivel, nog engel, de geroepen getuige van Christus eigenhandig de mond snoeren. In onze dagen van kerkelijke entertainment wordt niet zo gehaat en verdacht gemaakt als de prediking van de volle raad Gods. Zeldzaam geworden in onze dagen, zeldzaam. Maar dat staat de Heer niet in de weg. En hoewel de Heer zijn kandelaar verplaatst heeft naar andere landen. Men gelooft er gewoon niet. Maar het is wel waar hoor. Ik zeg niet dat de Heer geen mensen meer bekeert in het Westen. Maar het zijn maar de enkelingen. En Gods getuigen dus zijn ook maar de enkelingen. Luther stond ook alleen toen God de reformatie inluidde. Maar wat kon vlees hem leren? Weet je wat ze zei? Zegt Luther, denk jij nou dat je het alleen bent? Nou, hij zegt op dit ogenblik wel ja. Ja, die plaats heb God me gegeven, ja. En de apostel Paulus heeft zijn goddelijke roeping bijna heel zijn leven moeten verdedigen tegenover de godsdienstige Joden. Je moet het maar lezen. Je moet de brieven van Paulus eens lezen. (Tie) Maar de leer van wet en evangelie, zoals de apostel Paulus die voornamelijk heeft mogen optekenen, staat ook in onze dagen zwaar onder verdenking. Of men geeft er een geheel eigen en wettische invulling aan. Maar als de blinden de blinden leidt, dan vallen ze beide in de gracht. Maar wij prediken nu Christus en die gekruisigd, het voorwerp des geloofs. De wet tot verdoemenis voor het werk heilige vlees en het evangelie tot eeuwige verlossing in Christus voor verloren zonen en dochteren. En daaruit volgt dan ook de leidzaamheid van Christus als de bewegende oorzaak voor de leidzaamheid der heiligen. Die de loopbaan met leidzaamheid mogen lopen, ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Ofwel het voorwerp des geloofs. En dan tenslotte, geliefde, de voorgestelde vreugde. Door de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En hier handelt Paulus over de vreugde die Christus voorgesteld was van de Vader. Wat was de inhoud van die voorgestelde vreugde des Vaders? Voor zijn geliefde zoon. De hemel? Nee. Want de hemel is daar waar Christus is, zittende aan de rechterhand des Vaders in de troon Gods. Christus brengt altijd zelf de hemel mee, omdat er buiten hem geen hemel is. Buiten God, drie-enig, is er niks dan hel. En de voorgestelde vreugde van Christus bestaat niet uit een zalige plaats, maar uit een vaderlijke erfenis, zoals we die opgetekend vinden, zoals de Vader tegen zijn Zoon getuigt, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En toen Christus na zijn opstanding en hemelvaart in zijn heerlijkheid is ingegaan, heeft hij zijn buit medegezet in de hemel in Christus. En de voorgestelde vreugde is niet dat hij in de hemel komen zou, maar dat hij daar zijn kerk brengen zou. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. En in hem al zijn volk. Christus is geen Christus zonder zijn kerk. En zonder zijn kerk zou hij geen vreugde hebben. Gods volk is het voorwerp van de voorgestelde vreugde. Christus hebben vermakende mensen kinderen. Dat was al zo in de schepping. Maar Gods volk is het voorwerp van de voorgestelde vreugde des Vaders. En die vreugde van Christus betekent inhoudelijk de zaligheid van Sion, ofwel de erven der heiligen in het licht. En geliefde, omwille van die beloofde vreugde heeft Christus het kruis verdragen en de schande veracht. Christus heeft zijn bruid een eeuwige bruiloft bereid. En die zalige vreugde heeft hij plaatsbekledend en borgtochtelijk verworven voor de zijne. Om hen in de heerlijkheid te laten delen die de Vader hem gegeven heeft. En die hij had van voor de grondlegging der wereld. Christus heeft plaats bereid voor de zijne van voor de grondlegging der wereld in het Vaderhuis hierboven. En hoe heeft hij dat gedaan? Door naar deze vervloekte aarde te komen om zichzelf prijs te geven. Ze zeggen wel eens Christus, ja. Maar weet je wat Christus gedaan heeft? Die heeft er zijn eigen ik aangegeven. En die heeft die prijs gegeven aan de wraakoefenende gerechtigheid Gods. Een vloek geworden zijnde. Hij mijn vloek en ik zijn zegen. Hij mijn dood en ik zijn leven. Hij mijn zonde en ik zijn zondeloosheid. Hij mijn ongerechtigheid en ik zijn gerechtigheid. Die het kruis verdragen heeft en de schande veracht. Maar de godsdienstige wereld kon Christus niet meer verdragen. En ze gunden hem nog geen twee voeten op aarde. Hij moest aan het kruis. En dat we hier nog een plekje op aarde hebben, geliefde, dat is een wonder, dat is door Christus verdiend. Hoor. Ik woon hier op grond van de verdiensten van Christus. En aan het vloekhouders kruises hing hij daar van de aarde verworpen. En er was voor hem geen plaats op deze wereld. En er was ook geen plaats in de hemel. Van de godsdienst gehaat, gekruisigd en van de Vader verworpen. En toen heeft de borg het uitgeroepen. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Hebben jullie daar nou kennis aan, geliefden? Aan die Godverlatenheid? Of kunt u ze nog vrij en blij bewegen in de godsdienstige wereld? Gods volk gaat zo menigmaal verlaten en onbegrepen over haar weg over deze wereld. Ik heb het over Gods beproefde volk. Het is Sion, zeggen ze. Niemand vraagt naar haar. Ja. En als je God in de waarheid mag vrezen, geliefde, dan zullen al je liefhebbers je verlaten. Zelfs je naaste vrienden, omdat je niet meer van jezelf bent, maar eens anderen. Als Christus in je leeft, kom je gegarandeerd ook de vijandschap van binnen en buiten openbaar. Dat is in de moederbelofte voorzegd. Hoef je zelf niet te zoeken. Als je mond, als je getuige van Christus mag zijn, dan geldt het voor u, geliefde. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Doe God. En zal je door alle gehaat worden, omdat je Gods eer liever geworden is dan allerhande volgewende vroomheid. Ja, dan aan je eigen zaligheid. En als je door de geest Gods geleid mag worden, geliefde, en je eigen beleid hebt moeten prijsgeven, dan zal de duivel allerlei mensen tegen je opzetten om je te smaden en te schande te stellen. Nou, dat kan niet tegenvallen, hoor. Nee, want als de wet Gods ons werkelijk ten schande heeft gesteld voor God, als een verdoemelijk hellekind, nou, dan kunnen de mensen wel kwaad van je spreken, want dat stelt in vergelijk met het vonnis der wet niet veel voor, hoor. Dan is het dan 1000 keer erger. Ik kreeg onlangs een e-mail van de man die zich met vrome woorden vergreep aan mijn verzoende betrekking met God en Christus. En mijn staat aantasten, omdat ik zijn vrome vlees aan de muur gespijkerd had in mijn schrijven. Dat vatte die man op als heiligheidsschennis. Ja. Hij beweerde in de liefde te staan, terwijl hij zich vergreep aan mijn staat in Christus. Hè? Maar dat satanische spel hebben ze ook met de Heer Jezus gespeeld. Hè? En hem is een staat aangetast, omdat hij de toenmalige Demas godzaligheid de tempel uitgeslagen had. Want de ijver van Gods huis had hem verteerd. En zo de meester, zo zijn knecht. En we leven in een tijd, geliefde, waarin de duivel overal twist en tweedracht zaait op een manier die de schijn van Gods zaligheid heeft. He? Waarin liefde en onschuld de duivelse lading dekken moet. Ja. Tegenwoordig kom je allemaal van die onschuldige mensen tegen. Die dan zeggen ze dan. Nou, die bestaan er niet. Hoor. Nee. Gods volk wordt zelfs schuldenaar aan hetgeen dat ze niet gedaan hebben. Hoor je het? En de duivel in de gedaante van een engel des lichts begint altijd met een schijn van onschuld. Hè? Hij stelt de waarheid niet direct verdacht. Nee. Hij rukt een of andere waarheid uit haar verband om er een andere waarheid tegenover te stellen. En daar moet u altijd maar op letten. Arbeiders van de Satan komen nooit met een directe leugen. Ze ondermijnen het getuigenis van Christus met een uit de context gerukte waarheid. Maar daartegenover stelt God zijn getuigen om de leugenaars te ontmaskeren en om hun gestolen teksten en zelfverzonnen profetieën als valse oogmerken en puur zelfbelang aan de kaak te stellen. Ja, dan breekt de hel pas goed los. Want een ontmaskerde huichelaar zal zich of verhangen, net als Judas, of hij zoekt medestanders om zijn of haar voorzichtig verdrag met de hel als zijnde godzalig en onschuldig overeind te houden. Moet je maar opletten. Maar God is echter de kende der hart en hij zal al de lastertongen tegen zijn geroepen getuigen doen komen in het gericht. Maar de Heere laat het doorgaans zo ver komen, zover dat de vijanden juichen. Hè? Maar toen Simpson die twee pilaren van het Revo-huis vandaag een omvet trok, stortte de juichende menigte van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. En zo doet de Heer het nog, hoor. Precies hetzelfde. Hij heeft nog zijn Elias, hè? Een mens van gelijke beweging als wij, die de spot drijven met de huidige Revo-baals. En die de Revo-pausjes in het aangezicht tarten, hè, zoals een kind zich vermaakt in het hol van een basilisk. En als je daartoe verwaardigd wordt, geliefde, dan heb je jezelf wel als een basilisk voor God leren kennen, hoor. Want we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, hè, maar tegen de machten, de overheden, de geweldhebbers der eeuw en tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Hè, dat is de strijd van het vrouwenzaad tegen het slangenzaad. En die strijd is een overwonnen strijd, hè, door Christus, de overwinnaar der wereld. En Gods kinderen, die om zijnentwille de ganse dag worden gedood, ja geacht zijnde als schapen ter slachting, zijn meer dan overwinnaars in hem. En dan gaan de zulke God dienen. Nee, dan gaat Christus de zulke dienen. En hen zijn lof doen verkondigen. Hè, van mensen gehaat, van Gods volk verlaten. Ja. Maar door God uitverkoren en dierbaar. Hè. Ja, geliefde, ik kijk uit naar de tijd waarin de Heere al die kerken die er nu zijn, tot stof zal vermalen. Want anders komt er geen eenheid. No. Ja, als je de kerk in het midden houdt en de kolen de geitel sparen, dan kan je naar die lopen, iedereen naar de mond spreken, als een chameleon je gedaante veranderen. Ja, dan heb je nog zo'n hoop vrienden. Net als de zonen van Samuel, die namen geschenken aan en bogen het recht. Ja, hier preken, daar preken, overal iedereen vrienden, hè, allemaal betrekkingen, allemaal contacten. Weet je wat er aan ontbreekt? Gemeenschap. Gods volk heeft gemeenschap in Christus en dan ook met elkaar. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Nou, u dan die gelooft, is zij dierbaar. Dierbaar is haar lijden. Dierbaar is een Godverlatenheid. Dierbaar is een dood. Dierbaar is een begrafenis. Dierbaar is een graf. Dierbaar is een opstanding. En dierbaar is een openbaring. Dierbaar is een spreken. Dierbaar is een hemelvaart. En dierbaar is een zitten ter rechterhand Gods. En dierbaar is een wederkomst. Daarom zeggen ze het ook. Ja, kom Heere Jezus, kom haastelijk. En dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Dan zullen al mijn fonteinen binnen in u zijn. En zegenen de Heere zijn woord aan ons aller hart en leven. Amen. Heere, gij hebt ons een ogenblik weer doen horen. De woorden Gods en het getuigenis des Geestes. En mocht gij ons doen verstaan wat de mening van de Heilige Geest is, Heere, want zonder uw verlichting kunnen we geen woord verstaan. En dan zal het ook geen vrucht dragen in ons leven. En geef ons uw woord te verstaan, uw naam te erkennen, uw lof te verhogen. En verheerlijk uw naam en kracht. Wees met ons ook deze week en geef ons uw genade, dat we het kruis vrolijk mogen dragen. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefde, zingen we tot slot van de 23e psalm en daarvan het eerste zangvers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weide aan de oevers van zilstere wateren leiden. Hij strekt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. En wat er staat in het eerste zangvers van Psalm 23. eindigen mochten met de zegen beden. O Heere, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.